Goedemorgen. Ik wil met u lezen uit de Bijbel, 1 Johannes 5, vers 1 tot en met vers 13. En wie van u heeft er geen Bijbel bij zich? En niemand durft zijn vinger op te steken natuurlijk. Maar mocht je geen Bijbel bij je hebben, er zijn Bijbels bij de ingang. Maar het is ook goed om zelf mee te lezen vanmorgen. Want ik wil met u systematisch door de tekst heen gaan, zodat u ook duidelijk wordt wat het woord tot u vanmorgen te zeggen heeft. 1 Johannes 5, vers 1 tot en met vers 13. 1 Johannes 5, vers 1 tot en met vers 13. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het die kwam door water en bloed, Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. En wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt, en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Tot zover de schriftlezing. Ja, broeders, zusters, vrienden, jongens en meisjes, ik heb vanmorgen boven de prediking gezet: zeker weten. En in onze tijd waarin het wordt aangemoedigd om je eigen mening te hebben, wordt het gewaardeerd als je aangeeft een christen te zijn. En wordt het min of meer gerespecteerd als jij uitkomt waarin jij gelooft. Alleen zeg niet dat jouw waarheid de enige waarheid is. Want dat is stevast de wedervraag. Hoe zit het dan met alle andere godsdiensten? Zijn die dan niet goed genoeg? En je moet wel helemaal oppassen als je aangeeft dat jouw mening en jouw visie gegrond zijn op het woord van de levende God. En dat je dat ook zeker weet. En het punt wat vaak dan wordt aangedragen is: het is toch maar een geloof. Je kunt nooit helemaal zeker zijn van datgene wat er na de dood komt. En hoe durf jij dan zo zeker te zijn van jouw redding en van jouw geloof in de Heer Jezus Christus, en dat Hij de enige is die ook werkelijk redding biedt? Het denken van de wereld beïnvloedt ons dagelijks, en we worden verleid om het hier en nu in dit leven het zo goed mogelijk te hebben. En de reclames op de radio en op de televisie die misleiden en die verleiden ons om het hier en nu in dit leven zo goed mogelijk te krijgen. Neem alleen al de reclames over verzekeringen. Je kunt je voor elk risico tegenwoordig afsluiten. En je kunt je voor vandaag de dag voor alles indekken, zolang jij maar de maandelijkse premie betaalt. En je kunt de kleinste spullen in je huis verzekeren en zelfs ook je eigen leven. En wat ik hiermee wil aangeven, dat is dat we er zo op gericht worden en misschien al zijn om het hier en nu zo goed te hebben, maar niet om onze pijlen te richten op datgene wat nog komen gaat. En dat is onze eeuwige bestemming. En dat is wat Johannes hier in 1 Johannes 5 uit de doeken doet. En hij is gericht op datgene wat nog werkelijk komen gaat. En wat er ook werkelijk te doet. En dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. En Johannes die schrijft dit niet voor niets. Hij weet aan wie hij dit schrijft. In Johannes in hoofdstuk 2 schrijft hij: mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen. En hij schrijft aan deze geestelijke, jonge gelovigen die net tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Het zijn zijn geestelijke kinderen die hem aan het hart gaan. En hij wil niet dat ze in de handen van de dwaalleraars komen en zodanig hun leugen gaan geloven. Nou, u weet vast nog wel uit de voorgaande preken voor de gemeenteleden, uit Johannesbrief, dat Johannes hier doelt op de dwaalleer van de gnostiek die in die tijd opkwam. En die dwaalleer van de gnostiek die leerde dat het geestelijke nooit kon samengaan met het stoffelijke. En God kon zich dus nooit hebben verlaagd tot het menselijke. Jezus Christus was dus nooit mens geworden, beweerden ze. En daartegen komt Johannes in hoofdstuk 1 en 2 in verweer. En de gnostici die geloofden dat je door mystieke en door religieuze ervaringen dichter bij God kon komen. En deze vorm van leven, deze vorm van aanbidden, deze vorm van het toewijden aan God, dat ging gepaard met grove immoraliteit. Ofwel, alles wat werd geleerd door de apostelen, dat werd afgebroken. En dus ook door Johannes. En het was een doelwit van Satan ten einde om alles af te breken wat was opgebouwd. En daarom merken we aan Johannes, als hij schrijft aan de Johannesbrief, dat hij een bijzondere band met hun had. En hij wilde niet dat deze jonge gelovigen beïnvloed werden door de dwaalleraars. Want waar de Satan aan het werk is, daar wordt de mens ontmoedigd. Daar wordt twijfel en angst gezaaid. Maar waar de Heere God aan het werk is, waar de Heilige Geest in de harten van de gelovigen aan het werk is, daar wordt de gelovige bemoedigd en vertroost en versterkt en opgebouwd in zijn of haar geloof. En dat is ook mijn verlangen voor deze morgen. Dat we allemaal een levende ontmoeting met de Heere God zullen hebben. En ik ken u niet allemaal persoonlijk. U bent waarschijnlijk ook veel gekomen voor het opdragen van de kleine Ruben. Ik weet niet wat er in uw hart leeft, maar het is mijn gebed dat, zoals u door deze deur hier bent binnengekomen, dat u er anders weer uit zal gaan. Dat u anders, veranderd, dit gebouw zult verlaten. En misschien bent u wel met heel veel vragen hier naartoe gekomen. En misschien wel met twijfel in uw hart. Misschien vindt u het gewoon wel raar om hier in de gemeente te zijn. En misschien bent u het niet gewend. Misschien bent u hier ook met zorgen. Maar ik hoop dat u vanmorgen uw blik mag richten op de Heer Jezus. Hij is toch degene die ons echt vrede biedt. Want het woord is vanmorgen open gegaan. En het is echt oprecht mijn gebed. Dat voor zover dat nog niet gebeurd is, u een levende ontmoeting met de Heer mag hebben. Om allereerst zeker te zijn van de verlossing die er is in Christus Jezus. En ten tweede om vervolgens vanuit die verlossing, om vanuit dat zeker weten te gaan leren leven. En daarom wil ik met u door dit tekstgedeelte heen gaan, zodat dit u meer duidelijk wordt. En ik wil met u lezen vers 9. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God, dat hij van zijn zoon getuigd heeft. En Johannes die beschrijft hier een getuigenis. En dit vers kan ik eigenlijk niet uitleggen door ook vers 6 tot en met vers 8 te lezen. Vers 6. Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Gemeente, in deze verse wordt het getuigenis van de Heere omschreven. In vers 6 staat, hij kwam door het water en het bloed. Hij kwam door de doop en hij kwam door het kruis. En Johannes die bevestigt dat nogmaals in dit vers. Niet door het water alleen, maar ook door het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. En Johannes die wil benadrukken dat het getuigenis van de Heilige Geest de waarheid is. En dat het getuigenis van de Heilige Geest ons ook leidt in alle waarheid. En hij, de Heilige Geest, die bevestigt in elke gelovige dat Jezus Christus ook in het vlees is gekomen. U weet, in Efeze 1 vers 13 staat dat als iemand tot geloof en tot bekering komt in de Heer Jezus, dat Gods Geest in die persoon komt wonen. En die geest die overtuigt ons dat de Heer Jezus werkelijk in het vlees is gekomen. Dus dat hij mens is geworden. God is dus mens geworden. Dat benadrukt Johannes met het oog op de gnostici in die tijd. Die dat dus ontkennen. En zegt Johannes, zodoende is hij de Zoon van God. Hij is Christus, de Heere. Vers 7. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. In het Oude Testament waren er twee of drie getuigen vereist onder de wet als een zaak als waarheid vast moest staan. En het getuigenis van God de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest is, zoals we dat in vers 6 hebben gelezen, dat is van God en dat is ook meer dan voldoende. Want een drievoudig, let op, een drievoudig goddelijk getuigenis gaat boven het getuigenis van de mensen. Vers 8. En deze drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. En dan zegt vers 9. Indien wij het getuigenis van de mensen aannemen. En hij doelt daarmee op de dwaling van de gnostiek die dit drievoudige goddelijke getuigenis van de menswording, van de incarnatie van Jezus Christus verdraaien. En hij bevestigt nogmaals hier aan de jonge gelovigen dat indien wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Gods getuigenis heeft veel meer gezag. God heeft immers de allerhoogste autoriteit. En mijn vraag aan u vanmorgen is, staat u ook zo in uw geloofsleven? Is God de allerhoogste autoriteit in uw leven? Erkent u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest als de drie enige God voor uw leven? En hoe gaan wij om met mensen die de godheid van de Vader, Zoon en Geest verdraaien en verloochenen? Want er zijn ook helaas vandaag de dag, dat is altijd al geweest trouwens, ook voorgangers die deze waarheid van de God, van de drievoudige godheid verloochenen. En mijn vraag aan u is, wat neemt u als waarheid aan? Neemt u het getuigenis van de mensen aan? Of het getuigenis van God? En als een voorganger zegt dat het noodzakelijk is dat er in elk mensenleven wedergeboorte moet plaatsvinden. En dat u zich moet bekeren tot de levende God, maar dat alleen God het is die dat kan. Dan vraag ik u nogmaals, neemt u het getuigenis van de mensen aan? Of neemt u dit getuigenis aan van de Heer Jezus Christus als van het levende woord van God? De Bijbel die zegt, bekeert u. En als u zegt, dat kan ik niet, dan vraag ik me af of dat de waarheid is volgens het woord van God. Of dat dit de wetenschap is uit een boekje. Of van verhalen van andere mensen? Of dat het uw eigen ervaring is geworden, dat u jezelf niet kan bekeren? Johannes die zegt, het getuigenis van God is groter. Dubbele punt. Want dit is het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. Het getuigenis van God is meerder. Het is groter. Het heeft meer gezag en absolute bewijskracht. En vers 10 die sluit daar naadloos op aan. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. En ik weet van veel broeders en zusters die hier zitten, die dat getuigenis, die dat drievoudige goddelijke getuigenis in zich hebben. En niet omdat zij zo goed zijn of dat zij zo goed doen. Maar nee, alleen in het geloof, door het geloof, in het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, mogen we zeggen dat we het getuigenis van God de Vader in ons mogen hebben. Dus door het geloof en uit vrije genade van God. Maar als we verder lezen in vers 10, dan staat er, wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Er staat nogal wat, broeders en zusters. God, van wie de Hebreeën schrijven zegt dat het onmogelijk is dat God liegen kan, wordt door mensen een leugenaar gemaakt. Bent u zo'n mens? Bent u iemand die God tot een leugenaar maakt? Misschien zegt u, hoe kan ik dat weten? Nu hieraan. Gelooft u in het drievoudige goddelijke getuigenis? Gelooft u in Gods getuigenis van de zondige verdorvenheid van de mens? Maar gelooft u ook in de zonderloze heerlijkheid van de Zoon van God, Jezus Christus? En wie dat niet gelooft, zegt in feite vanmorgen, God liegt. Of zelfs meer dan dat, wie God niet gelooft, die maakt hem tot een leugenaar. Dat wil zeggen dat diegene zegt dat al zijn spreken onwaarheid is. Dit is een ernstig woord, gemeente. En dit is wat de duivel ook al beweerde tegen Adam en Eva. En wat uiteindelijk leidde tot de zondeval van de mens. Johannes zegt hier dus feitelijk, ongeloof, beste mensen, dat is niet een ongelukkige toestand met wie men medelijden moet hebben. Het is ten diepste een opstand van rebellie, van opstand tegen God, waarover men berouw moet hebben. In de achterliggende verse heeft Johannes gesproken over het getuigenis. Maar nu gaat hij uitleggen wat de inhoud van het getuigenis is. Vers 11. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. En als u goed leest, het staat er verbazingwekkend genoeg, heeft God ons het eeuwige leven gegeven. Het begint met het eeuwige leven, wat ook nooit zal ophouden. En zo zal ook nooit de gemeenschap met de Vader en de Zoon ophouden te bestaan. Het is ons niet alleen geopenbaard, nee, sterker nog, het is ons zelfs geschonken. Het is niet zo als met kinderen die bij een winkel staan en hun neus tegen de voorruit hebben gedrukt en begeerig naar binnen staan te kijken om al dat moois wat daar binnen staat uitgestald, ja, wat ze dus uiteindelijk niet zullen krijgen. Nee, broeders en zusters, gemeente, de deur is open gegaan en het is aan ons gegeven. God heeft ons in Christus eeuwig leven gegeven. En de Vader die heeft hem ook juist daarom met dat doel verheerlijkt. Opdat hij eeuwig leven zou geven aan hen die hem door de Vader geschonken zijn. Johannes 17 vers 2. En dit leven dat is in zijn Zoon. Het is niet in ons of uit ons. Nee, het is uit hem en dat maakt het zo heerlijk om af te zien van jezelf. En om te zien op hem. Een eeuwig leven lang zullen we delen in zijn heerlijkheid als u gelooft. dat de Heer Jezus ook voor al uw zonden is gestorven. En hier wordt ook de grenslijn duidelijk en helder getrokken. Radicaal en zonder ruimte voor vergissingen wordt duidelijk dat er buiten de Heer Jezus Christus geen echt leven bestaat. Ik wil met u lezen vers 12. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Zoals ik al eerder heb gezegd vanmorgen, is dit een ernstige boodschap. Ook een blijde boodschap. Want het gaat over het evangelie. Maar het is ook een ernstige boodschap. En ik wil u vragen om dit goed in u door te laten dringen. Besef en weet dat de Heer hier alom tegenwoordig is naar de belofte van zijn woord in ons midden. Hij wil en hij kan uw hart aanraken. Hij wil mensen aanraken. Hij wil mensen veranderen. Maar ik kan dat niet. En misschien zit u hier gebroken van hart. Misschien verlangt u en hunkert u wel naar het levende water. En als u geen rust heeft voor uw ziel, dan is het de hoogste tijd om je tweestrijd op te geven. En te zien op de Heer Jezus die voor al uw zonden gestreden heeft aan het kruis op de heuvel Golgotha. De Bijbel die leert dat de mens dood is in zonde en misdaden. Er is niemand die God zoekt, tot niet één toe. En u bent dood als u nog voor uzelf leeft. U bent dood als u nog voor uzelf leeft. U kunt niet door goede werken of door goed te leven uw eigen zaligheid verdienen. En dat doet me denken aan de Israëlieten in de woestijn. Ze werden gebeten door de slangen. Dodelijk gebeten. Maar als ze keken naar de koperen slang die Mozes voor hen had opgericht. Vol geloof. Als ze daarnaar keken, dan werden ze genezen. En zo is het ook als wij kijken naar de Heer Jezus in het geloof. En ik hoop dat je gaat beseffen dat je niet anders kan dan je zonde en je vuiligheid belijden voor een driemaal heilige God. En dat je ook Christus ten volle wil aannemen in je hart. Jongens en meiden, hoe oud zijn jullie? 12, 13, 14, 15, 16? Het is tijd om tot de Heer te komen. De Heer die roept je. En dat kan op dit moment. We hebben net gelezen ook met elkaar. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En op zoveel plaatsen staat ook in de Bijbel, bekeert u. En ik merk dat Gerrit en ik aardig gemeen zijn, want hij gebruikt dezelfde tekst die ik nu wil noemen uit de Romeinen 10. Want daar staat, als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, ja, dan zult u zalig worden. Dus met uw mond belijden en met uw hart geloven, dat kan op dit moment. Hij laat geen bidden staan. Want vers 13 zegt uit Romeinen 10, want een ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, die zal zalig worden. Er is geen uitnood, er is geen uitzondering. En ieder mag komen en nemen van het water des levens om niet. En dat mag hier. Dat mag thuis als u straks de dienst naluistert. Op uw slaapkamer of op uw studeerkamer. Ik wil je aanmoedigen om in te gaan op de uitnodiging van de Heiland. Hij die zelf heeft gezegd, komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. U mag komen tot Christus. Zoals u bent. Wat een genade, wat een heerlijkheid. Daar word je toch blij van. Ik wil nu met u verder nadenken wat vers 13 zegt. Over het zeker weten van de verlossing in Christus. Laten we dat lezen met elkaar. Deze dingen heb ik u geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Johannes die komt hier tot het doel van zijn schrijven. Deze dingen heb ik aan u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God. En Johannes die wijst eigenlijk terug op de voorgaande versen en komt ook tot een afronding van zijn brief. En hij heeft het nog steeds tegen mensen die geloven in de naam van de Zoon van God. En er heerste veel verwarring. En er heerste veel tweestrijd. door de dwaling van de gnostiek. En dat zegt niet dat die dwaalleren er nu niet meer zijn. Want als we goed om ons heen kijken, dan zien we dat de dwaalleer al in een klein hoekje zit. En daar kan ik veel over zeggen, maar daar leent de tijd zich nu niet voor. Maar ik wil u graag duidelijk maken dat wat Johannes hier schreef aan de jonge gelovigen, dat het ook vandaag de dag bij ons van toepassing is. En door deze brief bemoedigt en versterkt Johannes de jonge gelovigen die zijn gaan twijfelen of ze wel eeuwig leven hebben. En deze brief is daarom geschreven aan hen om hen te bevestigen in het geloof. En om hen te verzekeren dat ze eeuwig leven hebben. En ik verzeker u vanmorgen, op grond van het woord van God, als u tot geloof, tot bekering en tot wedergeboorte bent gekomen in de Heer Jezus Christus, dan mag u ervan verzekerd zijn dat u eeuwig leven hebt. Voltooid tegenwoordige tijd hebt. Dat u eeuwig leven hebt. En veel mensen die komen in de kerk tot bekering, maar na verloop van tijd twijfelen aan hun eeuwig behoud, omdat dit een gezond kenmerk is van een ware christen. Dat heb ik eens een keer horen zeggen. Maar ik wil vanmorgen zeggen, het is klinkklare onzin. De Bijbel leert dat we onszelf dienen te onderzoeken of we in het geloof zijn en zo niet. Bekeert u. Draai 180 graden om. Naar de levende God. En Jacobus die zegt ook in zijn brief in hoofdstuk 1 vers 6. Dat wie twijfelt, die lijkt op een golf van de zee. Die door de wind wordt aangedreven en wordt opgejaagd. Wie dus twijfelt, die maakt een golfbeweging. Dan naar deze kant en dan naar de andere kant. De conclusie is dat je geen rechte koers kunt aanhouden. En dat Jacobus en Johannes hierover schrijven is kennelijk nodig. Omdat er blijkbaar gelovigen zijn die zijn gaan twijfelen aan hun behoud. Dat ze heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer. Dan hebben ze het. En dan hebben ze het weer niet. Broeders en zusters, we mogen verzekerd zijn van het kindschap Gods. Als we de Heer Jezus hebben mogen leren kennen. En de volgende teksten die ik nu met u wil opnoemen. Die moet u eigenlijk uit uw hoofd weten als u wordt aangevallen in uw geweten door de duivel. Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Wat heerlijk hè, dat we vrede hebben met God. Wat een genade. Romeinen 8 vers 1. Dus is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Geen verdoemenis. Als je in Christus bent, ga je niet naar de hel. Als je buiten Jezus Christus bent, is dat wel je eeuwige bestemming. Efeze 1 vers 4. Hij heeft ons er van tevoren toe bestemd om als zijn kinderen te worden aangenomen. Kun je nagaan dat God voor de grondlegging van de wereld aan u en jou dacht om als zijn kinderen te worden aangenomen. Mijn verstand is te klein om dat te bevatten. Efeze 2 vers 10. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. En natuurlijk ook Johannes 5 vers 13. Ik hoop dat u gaat inzien dat we niet gaan twijfelen aan ons eeuwig behoud. En daardoor ook aan de genade van God. Want vers 13 zegt: opdat u weet. Opdat u zeker weet. Dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. We kunnen niet twijfelen, broeders en zusters, aan de weg. Aan de moeilijke weg die hij ging. Voor u, voor jou en voor mij. Christus zal niet opnieuw aan het kruis gaan om te sterven. Hij heeft het eens en voor altijd gedaan. En bedenk daarom ook nu eens voor jezelf in op dit moment. De weg van diep lijden die hij ging. Voor u, voor jou en voor mij. Wat heeft hij voor ons achtergelaten? De heerlijkheid bij God de Vader. Er staat in de Bijbel dat hij spelende was voor het aangezicht van God de Vader. Hij had het goed. Hij had het niet hoeven doen. Maar hij deed het omwille van u. Van jou. Hij wilde arm worden. Zodat wij rijk zouden worden in hem. Hij werd gehoond. Hij werd bespot, geslagen. En dat herdenken we elkaar, met elkaar aanstaande vrijdag, met Goede Vrijdag. En de emotionele en de lichamelijke pijn, die kunnen wij al niet begrijpen. En laat staan dat ik het onder woorden zou kunnen brengen. En ik heb echt het idee dat ik hier sta te staan als ik het heb over zijn lijden. Maar ik heb het over mijn meester die daar hing aan het kruis op de heuvel Golgotha. En gisteren op de Bijbelschool, de broeder die opende met de dagopening, die las een gedeelte uit Matthäus 27 over het lijdensevangelie. En daar roept de Heer uit: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Voel je de pijn die hij had, dat hij zelfs van God verlaten was? En dat raakte me. Hij voor mij. Zoals al gezegd, hij hoefde het niet te doen. Maar hij deed het vanuit een daad van liefde. Opdat we eeuwig leven zouden hebben met hem. Maar we slaan God in het gezicht als we twijfelen aan ons eeuwig behoud. En daarom wil hij niets liever dat u leeft. Vanuit de zekerheid van het geloof. Maar vraag je af, hoe houd ik die zekerheid dan vast? Johannes 15, vers 4. Blijf in hem. Dan blijft hij in jou. Lees zijn woord. Voed je daarmee. Voorbeeld, toen ik 10 jaar oud was ongeveer, toen wilde ik alles weten over de Tweede Wereldoorlog. En ik ging naar de bibliotheek om boeken te lenen. En ik ging bij mijn opa in de kast kijken, want die had de oorlog nog meegemaakt. Ja, om zo meer daarover te weten te komen. Ik wilde per se weten wat er gebeurd was. Ik wilde mij daarmee voeden. En zo is het ook met het woord van God. Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk Google. Ik besef dat het een oud voorbeeld is. Terwijl ik ook nog maar hartstikke jong ben. Maar je kan alles opzoeken op Google en YouTube, filmpjes kijken. Maar voed je met het woord van God. Want hierin is echt de zekerheid te vinden. En geloof dat het ook voor u en voor jou is. Maar als dat niet het geval is, stel nu, ook uit het kindermoment, dat voorbeeld van die brief. Stel nu dat u een persoonlijke brief krijgt van misschien je vader of je moeder. Of een broer of een zus, of een goede vriend of een goede vriendin. En in die brief daar staan geweldige dingen die op jou van toepassing zijn. En je leest de brief en je leest hem nog een keer en nog een keer. En je begint te twijfelen en je vraagt je af, zou het wel echt voor mij zijn? Ik kan je niet voorstellen dat alles wat erin staat, dat het voor jou is. Daarmee zeg je toch dat de briefschrijver of schrijfster een leugenaar is. Je vertrouwt hem of haar niet die die brief aan jou heeft geschreven. En dat is toch een belediging aan zijn of haar adres. En daarmee zet je ook je vriendschap op het spel. Nu God. De Almachtige. De Heere der Heren. De Koning der Koningen. Die zichzelf de Waarachtige en de Getrouwe noemt. Omdat hij de waarheid is en omdat hij zelf de waarheid spreekt, heeft ons ook een brief geschreven. En dat is de Bijbel. Dat is Gods woord. En dit is Gods brief aan u, aan jou. Om allereerst te vertellen van Gods rechtvaardigheid. Maar ook van zijn liefde voor u. Doordat hij ging aan het kruis. Maar ook van het eeuwig leven, dat we zullen leven met hem. En we lezen het. En we zeggen, zou het allemaal wel waar zijn? Zou het allemaal wel voor mij zijn? Hoe komt het, mensen, dat er zoveel twijfel en onzekerheid heerst onder de gelovigen in Nederland? Aan het woord ligt het vanmorgen niet. Het woord komt vanmorgen tot u. Het wordt u aangeboden. Maar wat doet u ermee? Legt u het naast u neer? Of neemt u het woord van God aan als de waarheid en als het woord van God? Hoe meer u de Bijbel leest, hoe meer u gaat zeggen dat Gods belofte in Christus ja en amen zijn. Dat merk je aan de geestelijke groei die je doormaakt. Aan de honger naar het woord van de levende God. En dat is ook logisch, want God wil niets liever dat u gaat lijken op het beeld van zijn Zoon, de Heer Jezus. En dat we ook beelddragers worden van de Heer Jezus. We moeten daarom niet bezig blijven om in onszelf te blijven vroeten met onze zonde. En begrijp me goed, zondebesef is goed. Maar alleen als het ons ook brengt tot schuld en belijdenis en als het ons brengt tot aan de voet van het kruis. Tot schuld en tot vergeving. En dat we ook mogen weten dat God ons in Christus de zonde wil vergeven. Zoek Jezus in de schriften en dan zal je zekerheid van geloof alleen maar toenemen. Want dan wordt Jezus Christus groter voor ons. En hoe groter Hij wordt, hoe kleiner ik zelf word. En daarom zegt Johannes ook in zijn evangelie. Hij moet wassen. Hij moet meer worden in mij. En ik moet minder worden. En als dit vermogen nou niet je houding is, dan moet je je afvragen of je de zekerheid van het geloof ooit hebt ervaren. En het is niet Johannes' bedoeling om hier hoogmoedig van te worden. Nee, om kleiner te worden. Zodat Christus in ons groter wordt. Omdat Hij in ons woont. Zodat Christus in en door in jouw leven heen zichzelf kan verheerlijken. En dat geeft echte zekerheid. Zeker weten. Johannes die benadrukt het ook in de volgende verzen. Leest u met mij mee. Vers 15 van hoofdstuk 5. Geef nog niet op. Blijf er nog even bij. Vers 15. Als wij weten dat Hij ons verhoort wat wij ook bidden. Vers 18. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Vers 19. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Vers 20. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Gemeente, denk niet te klein over God. We hebben net in vers 20 met elkaar gelezen dat Hij ons het verstand heeft gegeven om de eeuwige en de waarachtige te mogen leren kennen. Zeg dus daarom vanmorgen niet dat het niet voor u of voor jou is. Zeg niet dat je te weinig verstand hebt of dat je intellectueel tekort komt. Doe de schrift niet tekort. Maar de kern van de boodschap van morgen is: kun je zeker weten dat je uitverkoren bent? Kun je zeker weten dat je eeuwig leven hebt? De Romeinse kerk zegt nee. Ze zeggen dat je hier op aarde geen helzekerheid hebt. En omdat je zeker niet zeker weet of je behouden wordt en zo ook eeuwig leven hebt, ja, moet je maar goed je best doen. En triest genoeg, ja, geloven veel christenen dat ook. En die leven ook zo. Misschien kom ik ooit een keer tot bekering. Nee, broeders en zusters, gemeente. Kunnen we het zeker weten? Ja. Ja. Jongens en meisjes, broeders, gasten. Vanuit de Bijbel is er slechts één positief antwoord mogelijk. En Paulus die schrijft: ik ben verzekerd. Ik weet het zeker. Dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Wij weten immers dat wanneer het aardse huis van ons lichaam wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen. Een eeuwig thuis. Wat een heerlijkheid, hè? Wat een genade. En dat is tenminste de taal van een man die hier en nu zeker was van zijn behoud, maar ook van zijn eeuwige toekomst. Het kenmerk van ons geloof, van het christelijk geloof, dat is dat het zekerheid biedt. En dat geloof hangt niet vast aan ons, maar het ligt vast in onze heiland, Jezus Christus. Johannes zegt hier dus niet: het is een misschientje. Alsof hij het ook allemaal nog niet zeker is. Nee, in vers 13 zegt hij: opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Hij wist van de absolute zekerheid van het geloof. En hij wist daarvan. En hij geloofde dat het ook voor hem was. En met hem zie ik ook daarnaar uit. En mijn oprechte verlangen is: ik hoop dat u daar ook naar uitziet. Wetend dat we tot die tijd volledig verzekerd mogen zijn. Volledig zeker mogen weten van de verlossing die we mogen hebben in Christus Jezus. Amen. We willen nu als antwoord op de prediking ook met elkaar zingen. Volle verzekering, Jezus is mijn. Het is ook zo'n bemoedigend lied dat we ervan verzekerd mogen weten dat de Heere Jezus van mij is. En dat schenkt ook rust aan ons gemoed. In hem zijn we zalig. Zalig steeds weer. En dat alleen door het bloed van de Heere Jezus. Wat een genade. Laten we met elkaar zingen.